Het is zo simpel.
Luister gewoon eens naar de zwangere.
En diens partner.
Dit is Wijzer in Verwachting. De podcast van Dr. Mama met geboorteverhalen waarin je een echt beeld krijgt van wat de geboorte inhoudt voor jou.
In elke aflevering ontvangen we nieuwbakken ouders die hun verhaal met ons willen delen.
We duiken het verhaal dieper in en ontrafelen gevoelens en gebeurtenissen.
En tevens slaan we een brug tussen de ouders en de medische wereld.
Wij zijn Brechtje
en Meerte
van Dr. Mama. Artsen die je echt goed voorbereiden op de geboorte.
En deze week praten we met Eva en Jona over de geboorte van hun tweeling Uma en Arthur.
We waren eigenlijk de hele tijd bang om te vroeg al te gaan bevallen. Dat het te vroeg zou komen.
Ja, want dat hoor je de hele tijd. Tweelingen, zwangerschappen, dat je 35 weken mag je al blij zijn. En dan, dus wij leefden de hele tijd, met 31 weken, dan mogen we in ons ziekenhuis
eigenlijk
bevallen.
Eigenlijk al met 24 weken, dan is het levensvatbaar.
Ja, precies. Dus dat hadden we. En dat heb je in een gewone eenlingszwangerschap denk ik ook wel, maar wij hadden dat, denk ik, nog ietsje meer.
Ja, maar we zaten dus steeds dichterbij dat echt een definitieve datum zou zijn. 38 weken.
Ja, ik had overleg met de gynaecoloog dat met 37,5 week dat ik ingeleid zou worden. Want zij wilde gewoon met die tweelingenzwangerschap, wil ze gewoon per se dat je ingeleid wordt. En ik zei, ook naar aanleiding van jullie cursus, van oké, we pushen dit nog even. Kan wel, ik voel me goed, ik voel me fit. Kan wel tot 37,5. En toen had ik met 37 weken de laatste echo en de check van de doorbloeding van de placenta. En toen met het gesprek daarna was eigenlijk de conclusie, de doorbloeding van baby B, dat is dus Arthur, is niet goed. En we winnen niks extra met die paar dagen wachten tot maandag. Want dit was woensdag en we winnen gewoon niks. En de baby heeft er geen baat bij. Dus dat was voor ons oké, doorslaggevend, prima, doen we. Dus kom maar morgen. En wij hadden echt zoiets van, oh nee, we hadden nog dat weekend helemaal bedacht om laatste dingen te doen.
We hadden het best wel druk gehad.
Ja, en we hadden ook helemaal geen vluchtkoffer, geen dingen. Dat hadden we allemaal niet voorbereid of zo. We waren heel, gewoon heel blasé eigenlijk. Ja, we waren ook niet echt opgeruimd hier of zo.
We hadden een noodtas staan, volgens mij.
Dat bedoel ik, die vluchtkoffer.
Nee, we hadden een noodtas staan, maar we hadden niet zeg maar de dingen staan voor het inleiden en dat we de dagen moesten zijn.
We waren gewoon helemaal nul voorbereid. En toen zeiden ze, kom maar morgenochtend om 10:00, terwijl dat was woensdagmiddag. Dus we hadden echt gezegd, hoe gaan we dit nog doen thuis? En toen belden ze gelukkig nog van, oké, kom maar toch om 2:00 middags. Hoeft niet meteen. Ze zeiden,
super,
we hebben nog heel veel tijd. Dus die donderdag, toen dat we naar het ziekenhuis gingen, en toen
waren we een kwartier te laat.
Dat ook, maar ik was ook nog 's ochtends nog een oefening aan het doen. Want dat deed ik elke dag. En dat voelde gewoon prettig. Ik kon niet echt heel erg goed meer lopen, want de buik was echt huge. Toen gingen wij iets te laat vertrokken inderdaad, naar het ziekenhuis. Ik weet niet, ik vond dat hele idee van inleiden aan de ene kant ook wel prettig, omdat je soort van weet, oké, het gaat nu ergens gebeuren. In plaats van dat je echt zo overvallen wordt van, oh nee, het begint nu.
Ja.
Dus dat was aan de ene kant wel prettig.
Ja, want we hadden ook wel, we dachten, we gaan er dagen zijn. Dus we hadden wel kleren voor onszelf mee. We waren een serie aan het kijken. Dus ik dacht, ik download gewoon meteen alle seizoenen op de computer. En we hadden snacks mee. Want dacht, jij krijgt er wel eten.
Dat hoor je dan. Ja. Van, je moet eten meenemen. En het gaat dagen duren, dat inleiden. Dus
wij dachten eigenlijk een soort retreat voordat het begint. Even een beetje relaxen daar.
Dat dachten we. Van nog eventjes een paar dagen samen of zo voordat het begint. Maar het was wel, we waren soort van heel heel excited, toch? Heel positief toen we erheen reden. En ook heel onwerkelijk van, wij reden erheen en dan de autostoeltjes hebben we natuurlijk achterin, maar die zijn leeg. En dat is dan een heel raar concept in je hoofd van, oké, er zitten dan straks baby's in.
Ja, ja.
Dat was wel heel gek. Aan het eind van de gang hadden we een kamer, een tweelingkamer. Wat groter. En het was gewoon meteen goed. We dachten, het is rustig. Het is een ziekenhuiskamer, maar weet je, prima. Eigen badkamer. Ik weet niet, het voelde gewoon oké. Ik voelde me in ieder geval meteen prettig of zo. Terwijl er was niet een bijzondere kamer of zo.
Nee, maar ik denk alle apparatuur zit ook een beetje in de kasten verstopt.
Was verstopt.
Dus en, het zag er nog niet zo erg uit.
En we wisten dat alle zorg was op de kamer. Dus als er iets zou gebeuren, of al, zelfs als de baby's in de couveuse zouden, alles kon op de kamer. En dat was voor ons een heel prettig idee, denk ik. Er was daar een bank die omgetoverd kon worden tot een slaapbank. Dus Joon kon ook gewoon lekker redelijk goed liggen. Toen kwam, denk ik, daarna de gynaecoloog.
Ja, toen wouden ze eigenlijk gewoon gaan beginnen met het plannen van het inleiden, denk ik.
Wat wel heel fijn was, is dat de gynaecoloog die dienst had. Dat was een jongeman die ik de dag daarvoor toevallig, die keek mee met mijn eigen gynaecoloog. Dat had ik dus een dag eerder gezien. En dat vond ik wel heel prettig, want ja, je ziet zoveel verschillende mensen. En hij zei ook van, ja, maar ik ga die bevalling waarschijnlijk niet doen, want ik heb mijn dienst tot 11 uur 's avonds. En ja, dat denk ik niet. En hij zei, ik zou je wel echt aanraden om straks een ruggenprik te doen. Want met een tweelingbevalling, ja, dat is wel heftig. En dan ben je klaar voor het OK. En dan gaat dat allemaal snel. En ik dacht nog van, oké, ik heb met mijn gynaecoloog over gehad dat de kans op een spoedkeizersnee is niet heel groot. En hij had het de hele tijd over van, ja, maar dan zijn we klaar voor het OK, mocht het zijn. Dus, maar ik dacht van, ja, prima, whatever. Laten we dat gewoon doen. En ik merkte wel, ik was redelijk kalm.
Ja, zouden eerst, ik geloof dat ballonnetje zou ingebracht worden en dat soort dingen. Dus hij ging even voelen van tevoren. En toen zei hij al, oh, je hebt de 3 centimeter ontsluiting.
Ja, toen had ik al ontsluiting.
Dus dat is helemaal niet aan de orde.
Hoefde niet ingeleid te worden. Ja. Dus dat was ook zo'n geluk. Want je bent eigenlijk soort van, je hebt niet dat hele ongeplande van opeens ga je bevallen. Je bent al in het ziekenhuis terwijl je al bent begonnen bevallen. Dus in principe was dat soort van, ja.
Misschien was het net dat kwartiertje waardoor het
inderdaad. Dat was op zich wel een hele fijne. Want ik dacht, ja, weer met zo'n ballonnetje, dan moet je wachten en dingen. En, nou, maar dat hoefde dus allemaal niet.
Was er niet iets wat ze deden en dat.
Die vliezen werden gebroken van Uma. En daar schrok Arthur van. Dat was het verhaal. We horen ze gewoon zeggen in die walkie-talkie van elkaar klaarmaken, dat moet en bla bla bla.
Ja, want wat het toen was, ik zag het natuurlijk vanuit derde persoon. Want jij lag daar en je had die banden om, dat dropte. En die andere gynaecoloog kwam erbij, maar er kwamen sowieso opeens allemaal mensen de kamer in. Ja. Dus je zag zeg maar vanuit je zijkanten, je keek er niet echt naar, maar je zag er is van alles aan de hand.
Ja.
Hij zei tegen jou, ga op je zij liggen, kijk of dat misschien helpt. En misschien dat iets afgeknepen wordt of
Ja.
En hij zat met die banden te schuiven en toen zei hij, nou, kan je misschien op je knieën gaan zitten? Dus toen ging je echt
op je
knieën zitten en toen ging hij zo voelen en toen normaliseerde het weer.
Ja.
Want er stonden al die mensen al in de kamer en je zag hem inderdaad echt zo klooien van waar zit dat? En het loopt natuurlijk door elkaar bij een tweeling.
Dus er kwam een andere gynaecoloog bij en deze gynaecoloog, ik merkte dat hij zenuwachtig was. Hij had gewoon zijn hand op die band en zijn hand trilde echt. Ja, hij deed alsof dat helemaal of er niks aan de hand was, maar ik zag gewoon een trillende handje. Dus ik dacht, oké, dit is een spannend moment. Ik dacht vooral gewoon, ik moet nu echt kalm blijven. Ik was niet in paniek, dat weet ik nog heel goed, dat ik gewoon dacht, oké, het helpt niemand als ik nu in paniek raak. Want dat, ja, je moet juist kalm. Dus ik ging heel erg ademen. Ja. En ik ging precies doen wat hij zei. Dus hij zei, oké, je moet op je zij liggen. Oké, helpt niet. Dan moet je op je handen en knieën gaan. Dus dat was ook zo goed. Zo'n raar met zo'n hele buik draaien, weet je wel. En dan op je handen en knieën. Maar ik dacht gewoon, ik moet goed ademhalen. En ik zat niet op die monitor te kijken, want daar word je zelf alleen maar gestresst van. Dus gewoon meer in jezelf en ademen. En gewoon. En juist omdat ik dat trillende handje had gezien, dacht ik, oké, hij is gespannen, ik moet kalm blijven.
Ja.
En dat hielp gelukkig. En dat
Ik kan me nog wel goed jouw blik herinneren. Ik denk, voordat je ging draaien, dat jij mij zo aankeek. Het was denk ik dat ze daar ergens die OK zeiden. En jij keek mij wel aan van, dit is precies wat we niet willen. Dat er nu opeens.
Ik had van tevoren, want we zaten te twijfelen van tevoren, moet ik keizersnee, moet ik geen keizersnee. En op een gegeven moment had ik gewoon gedacht, oké, laat die keizersnee maar, we gaan het gewoon doen. Maar mijn angst was gewoon, 1 baby vaginale bevalling, 2e baby toch een spoedkeizersnee. Ja, dat is gewoon iets wat je niet wil. En nu was het dus dat er misschien toch een spoedkeizersnee zou moeten worden. Ik had gewoon toen op dat moment echt een heel sterk gevoel van, ik wil niet dat ze in mijn buik snijden.
Ik denk dat ik gewoon gefocust was op Eve. Jij had ook al die monitoren daar hangen. En ik wist wel van, oh ja, dat moet nu weer omhoog gaan. Dus ik probeerde gewoon bij Eve te zijn. En ik zag het een beetje aan. Je weet dat je eigenlijk machteloos bent. ik was gewoon klaar voordat Even me weer aan zou kijken. Maar die zat ook een paar knieën en die zat een beetje zo te kijken. Dus die kon niet over de schouder gaan kijken. Dus ja, ik zag het een beetje aan. Dat is eigenlijk wat je dan hebt. Want je ziet dat iedereen aan het werk is. En dus ja, dan hou je eigenlijk, je houvast is die monitor. Dus daar zie je zeg maar die... Ja, je had volgens mij die twee banden en je zag dan dat het te laag was bij hem. Ik geloof dat het... Ik bedoel, ik weet bijvoorbeeld wel nog... Volgens mij zaten ze rond de 180 of zo qua hartslag zoiets. En bij hem dropte het naar... Iets als 130 en dan ging het weer omhoog en dan weer omlaag. En op een gegeven moment ging het stabiel omhoog.
Maar het ging naar 80, joh.
Ja, nou ja, dat zou kunnen. Ja. Maar in ieder geval, het ging omlaag en het kwam weer omhoog. Dus ja, dat is dan maar een soort van je houvast. Want je ziet inderdaad dat zo'n gynaecoloog ook een beetje van de leg is. Dus ja, dat was niet op dat moment dat ik dacht van even naar hem kijken.
Zeg maar, toen ik draaide op mijn handen en mijn knieën, toen kwam het snel wel goed, gelukkig. Toen steeg zijn hartslag en toen was eigenlijk iedereen zo weer uit de kamer. Ja. Was dat het en ging het eigenlijk verder met die weeën.
Maar dat was wel een gek moment in de zin van... opeens is die rust er weer. Ja. Maar je bent je wel heel erg bewust van... Ja. Oh ja, er is hier echt iets veel groters aan de hand.
Ja.
Dat was wel meteen heel...
Heel duidelijk.
Ja. Ja. Ja.
En, maar het voelde gewoon daarna wel weer goed.
Ja. Ja, nee, dat was niet dat we dachten van...
Dat we in paniek waren.
We hadden meer, denk ik, het gevoel van... ze weten wel wat ze doen hier. En,
ja. Gewoon een goed gevoel.
Ja,
dus dat was heel erg prettig. Maar ze begonnen toen wel met oxytocine... om het wel op gang te brengen verder. Maar er gebeurde eerst eigenlijk niks. Dus wij hebben nog lekker pasta bolognese gegeten.
Ja, jij liep een beetje met zo'n, standaard met een infuusje
ja,
aan.
Ja, en we hadden muziekje opgezet... Dus dat zei ook een van die verloskundigen, die zei van... oh, het is een heel relaxe sfeer hier, want we hadden een heel boxje met gewoon muziek, dat hadden we meegenomen. En dat was meer dat je in zo'n mind bent van... Oké, het kan elk moment gaan gebeuren, ik kan elk moment wat gaan voelen. En, maar ik voel nog niks en voel ik nu bijna... is dit wel iets wat ik voel of niet? En, dus je bent meer, zeg maar, in een soort van afwachting van... ja, wat gebeurt hier of zo? En,
ja,
en dat
ja, misschien
was eigenlijk
omdat,
wel heel...
dat we dagen verwachten en toen werd het opeens van... misschien komt het morgen al.
Ja, ja, ja.
Dus we hadden ook echt geen idee van hoe snel het zou gaan.
Nee,
ja,
nee.
Het ging heel snel.
Nou ja, het ging achteraf was niet echt heel snel. Want ik begon de weeën te voelen. Dat we naar de badkamer gingen. Want ik vond echt de enige prettige houding vond ik op de wc. Ik weet niet, ik had de hele tijd alleen maar... Ik dacht, ik moet heel erg plassen. En volgens mij moet ik ook echt plassen. Dus ik moet op de wc zitten. En daar kreeg ik gewoon al die weeën. En dat kwam zeg maar op. En dan gingen we weg. En het fijne was dat Joon die zat daar. Er was een wc tegenover, was een bad. Dus Joon die zat...
Op de rand van het bad.
Op de rand van het bad. En wij zaten gewoon een beetje te kletsen en een beetje grapjes te maken. En
ja, als je dan zo'n wee kreeg, dan ging je voorover zitten.
Ging ik voorover of jou heen.
Kon ik je vasthouden en dan... Totdat het weer over was eigenlijk.
Ja, en dan kon je even gewoon kletsen en er was gewoon niks en even lachen. En, dus, en ik dacht van, oh ja, ja, dit op zich, ja, het gaat wel.
Ja. Ja.
Dus ik weet niet, het was wel... Tuurlijk, het was, ik voelde die weeën vooral in mijn onderrug en in mijn heupen. Maar toen het weg was, was het ook gewoon weg. Ja, dan kon je gewoon weer normaal praten.
Ja, ik had wel trouwens in mijn achterhoofd, ik weet niet of ik dat ooit gezegd heb, maar... Iemand uit mijn familie die had dat ze vlak voordat ze echt ging bevallen... nog snel in het ziekenhuis nog snel even naar de wc ging. En dat het eigenlijk al bijna te laat was.
Oh, ja.
Dus ik was wel zo stiekem een beetje aan het kijken van... Oké, maar wat gebeurt er nou? Hoe ziet die wc eruit of zo? Wat, ja, ik had dat wel in mijn achterhoofd. Ik heb niks gezegd, maar ik zat wel zo van... Ja, ja, ja.
Nee, het was wel grappig, want een van de verloskundigen... die kwam ook naar mij toe en zei... Ja, maar wil je niet even over het bed? Wil je niet even over het bed hangen? En daar... zeg maar zo die wee opvangen als die komt. Dus ik dacht, oké, courtesy dingetje, ik ga wel een keertje mee. Want zij waren voor de rest gewoon die kamer aan het klaarmaken.
Er was van alles aan de gang, ja.
Twee neonatologie verpleegkundigen en kinderartsen, weet ik het. En die van ons, die verpleegkundige, die zei, ja, over het bed heen. Dan kan je, misschien is dat ook prettig. Dus ik had dat één keer gedaan en ik zo, nee. En ik zo weer terugwandelen, de badkamer in.
Deur dicht.
Ja. Ik dacht van, oké, nee. En zei ze, oh ja, nee, prima hoor.
Ja.
En op een gegeven moment werden die weeën best wel heftig. Dat ik dacht, oké, is dit nog een gewone wee? Dit is toch... Of is dit al een perswee?
Hebben we toen die verpleegkundige erbij gehaald?
Ja, we zeiden van, oké, dit voelt toch wel iets heftiger. En ik voel echt een beetje een drang om te persen. Is dit niet al een perswens? Zij had echt zoiets van,
dat kan niet,
zeg maar. Dat is een beetje snel.
Want dit was misschien dan, zeg maar, om 6 uur hadden we nog wat gegeten. Om 7 uur ergens waren ze echt begonnen met die te ophogen en was het gedoe. En toen was dit waarschijnlijk rond 8 uur 's avonds of zo. Ja.
Toen had ze toch maar even de gynaecoloog erbij gehaald. En die had gecheckt. En er was inderdaad waar dat gewoon perswee.
Volledige ontsluiting, zei je toen, denk ik. Ja,
ja. Ja. En, er was natuurlijk ook geen tijd voor een ruggenprik. Dat was ondertussen allemaal heel snel gegaan. Dus ik dacht, oké, whatever. Ja, het is echt...
Het is wel dit.
Toen was inderdaad dat ik dan dus wel naar het bed moest. En we hadden van tevoren ook wel besproken van dat een voorste deel of zo weg kon. En dat je dan iets rechterop kan zitten, zodat je niet helemaal plat hoeft te liggen of zo. Het punt was, is dat toen ik overging van die voorwee naar de perswee, is dat ik die perswee gewoon totaal niet voelde. Dus ik was gewoon lekker aan het kletsen.
Het was gewoon zo'n blauw lijntje wat dan verscheen.
Maar zij keken mij echt aan, volgens mij, die gynaecoloog. En er was nog gynaecoloog, die was er ook bij gekomen. En die keken mij echt aan, dit was een perswee. En ik had echt zoiets van, oké. Ik weet niet, ik voelde het gewoon niet. Ik vond het heel lastig om die omschakeling te maken van, zeg maar, de weeën wegpuffen naar het persen. Dat vond ik een hele lastige mentale omschakeling. Want dat had ik net de hele tijd gedaan, dat wegpuffen. En dat ging hartstikke goed. En nu dat moest ik gaan persen. Dus toen was echt... Joon was aan het coachen. 2 of 3 verpleegkundigen. Ja. De gynaecoloog. En die zaten mij echt gewoon hard op te zeggen wat ik moest doen. Hoe ik moest... Ik weet het niet, maar jij zal het vast wel weten.
Ja, wat ik weet is dat... Ik wist ook niet hoe lang het zou duren als een perser. Maar het was dat lijntje wat omhoog ging op de monitor. En dan moest jij gaan persen. Ik dacht, oké, dan ga ik wel gewoon de hele tijd zeggen... persen. Alleen wat ik niet had bedacht is dat het veel langer duurt... dan dat je dat wil zeggen. Alleen, ik had dat toen 1 keer gedaan en ik dacht... ach, dit is echt niet te doen. Ik krijg helemaal een droge mond ervan. Maar als ik het nu ga veranderen, dan raak jij misschien uit je flow. Dus ik heb dat gewoon de hele tijd gedaan.
Ja, maar jullie gingen dat echt met heel veel. En 1 keer deden jullie niet.
Ja, maar zij zeiden, kom op Eva en dat soort dingen. Maar ik stond daar persen,
dat weet ik nog wel. Maar het was ook gewoon dat het moest... Want als je het een keer niet deed, was ik meteen het helemaal kwijt. Ja. Dus jullie moesten het elke keer zeggen.
Ja.
En toen was er weer een moment waarop die hartslag daalde van Arthur. Want die had last van, zeg maar, dat Uma aan het geboren...
Ja, dat zei hij naar het geboortekanaal.
Daar had hij last van. Dus wederom was op hem, zeg maar, die band... Want ik had weer die 2 banden nog steeds om. Dat is echt super onprettig de hele tijd. Omdat ze juist de hele tijd verschoven. Dus dan was het ook nog van... Oh, maar hebben we hem op de juiste plek zitten? Ja of nee? En dan zit de hele tijd iemand aan je buik. Dus er zat ook nog een gynaecoloog met zo'n gel-ding, zeg maar, echo apparaat op je buik... Zo'n band op je buik. En daarnaast ben je ook nog aan het persen, zeg maar. Voor 1 week. Ja, dat was een beetje onprettig. Maar daardoor merkte ze wel van... Ja, dat gaat niet goed met Arthur.
Ja.
Daardoor zei de gynaecoloog van... Oké, we gaan nu een klein knipje zetten. En dat Joon echt zo zei van... Wacht.
Wil je dat?
Willen we dat?
Ja.
En dat was van tevoren. Was dat echt jouw grootste...
Ik vind het een heel naar woord. Er moest echt een bevrijdingshulpje van maken of zo. Of ik weet niet,
ja,
want
dat zei jij van tevoren. Ja, inknippen. Wat is dit nou? Dat kan toch niet? Echt van tevoren hadden we het nog over gehad. Ja, maar... Ik zei, ja, maar Joon, ja, dat gebeurt, ja. En ja, dus zei ze, nee, dat kan toch niet? Dat gaan we echt niet doen, hoor. Dat gaan we niet doen.
Ik vond het meer gewoon een heel naar idee.
Ik bedoel, dit moet niet de bedoeling zijn.
Ik bedoel, niet om hem sneller thuis te laten zijn... dat we denken, we doen een knip. Maar ja, dat was omdat Uma er eigenlijk snel uit...
Ja, Uma moest er snel uit, zodat Arthur geboren kon worden. Dat was het eigenlijk, want met haar ging het goed. Maar jij was echt zo van, wacht!
Ja, maar ik dacht, dit is het moment... Want ik zag aan jou dat jij een beetje outgetuned raakt... en dat je meer gewoon aan het focussen op die andere dingen.
Ja.
Dus ik dacht wel van... ja, ik wil niet het risico lopen dat jij dit helemaal niet wil... of dat het niet hoeft. Dus het moet wel moeten. Anders,
En toen zei ik tegen jou, ja, maar schat, dit moet hebben.
Ja, nee, maar dat was alles wat ik moest horen. Het was niet dat ik dacht van, overtuig me even. Of jij en,
Maar dat was ook leuk. Die artsen waren volgens mij ook even van, wachten.
Okay. ja.
En het ging gewoon net te langzaam voor Arthur... Ja. Dus toen nadat die knip werd gezet...
Toen was ze denk ik al met haar hoofdje...
Ja, en toen werd die knip gezet. En toen werd zij meteen eigenlijk geboren.
Ja.
Dus dat ging eigenlijk heel snel. En toen was ze er opeens.
Ja.
Ze werd echt op mij gelegd. En ik zei toen... Het is een baby.
Ja, maar nu zeg je het op jouw nieuwe manier. Voor me zei je... Een baby.
Oh ja, een baby. Een baby. Het is een baby.
Jij was helemaal versuft, helemaal dwaas. Mag je daar zo? Toen waren ze ook nog een beetje, volgens mij met zijn handdoek, een beetje baby aan het schoonmaken.
Ja, precies. En ze lag op mij. Jij had de navelstreng doorgeknipt, toch?
Ja.
En dus dat was echt even zo'n momentje dat ze op me lag. En het was gewoon heel onwerkelijk dat ze gewoon er is. Maar ik wist ook gewoon net of er iets anders kon zijn. Maar...
Nou ja, wat ik me heel goed kan herinneren is dat zij ook al meteen heel fel keek.
Ja, zij keek meteen zeg maar, heel fel.
Haar ogen echt zo open, ja. Een beetje geschrokken.
Van waar ben ik beland?
Ja. Ja. Ja, maar echt hele open ogen. Dus dat was wel... Bijzonder, ik zat denk ik toen al gewoon met blote bas daar en dan kon ik haar opnemen.
Ja, dat hadden we afgesproken, dat de eerste baby, dat ze dan even op mij zou worden gelegd. Dat ze dan snel naar Joon zou moeten gaan en dat hij er dan tegen zich aan zou houden. En dat ik dan door moest met baby B, zoals ze het noemde, Arthur.
Ja.
Dus dat ging eigenlijk vrij snel. Zij heeft denk ik misschien een minuut of twee op me gelegen, niet eens. Misschien een minuut.
Ja, geen idee.
Maar
volgens
echt
mij,
kort.
Volgens mij moest je echt snel door. Voor maatje snel gewoon, door. Voor de volgende perswee moest je eigenlijk alweer klaar zijn.
Nou ja, maar dat was het. Want ze zeiden van, oké, en door. En toen moest Arthur geboren worden. En ze zeiden gewoon letterlijk, we hebben 2 perswee om dit te doen.
Ja.
En we hoorden gewoon dat de ene gynaecoloog in de walkie-talkie zei, elkaar klaarmaken, want de hartslag was weer gewoon. Dus het was opeens, je zit er in dat moment van, oh, ze is er. Zeg maar onwerkelijk dat ze er is. Naar, we moeten door en het is heel spannend meteen. Ja. En het is stressvol. Want dat was ook zo. Arthur lag heel lang in stuit in mijn buik. Ja. En er werd mij gezegd, als de baby 1 eruit is, dan kunnen we nog draaien. En dat is helemaal, er is geen reden tot de keizersnee. Dat is me zeg maar sowieso gezegd. Nou, ze konden hem natuurlijk niet draaien. Hij moest heel snel geboren worden. En je hebt 2 persweeën. En toen, omdat ik die weeën nog steeds niet voelde, was het echt zo, en dit was er 1. En die had ik dus totaal gemist.
Nog 1 kans.
Dus toen was het echt van, oké, we hebben nog 1 kans en daarna moeten we anders echt naar elkaar.
Voor mij stonden er alweer veel meer mensen in de kamer op dat moment.
Ja, dat was
echt wel al klaar voor weggereden worden. Ja.
Ja, dus toen dacht ik van, oké, jij was weer aan het coachen met Uma op je, zeg maar. En de rest was aan het coachen. En ik voelde hem gewoon echt niet. Maar ze zeiden van, oké, nu komt hij. En dus ik perste als een malle. Echt alles wat ik in me had, terwijl ik het gewoon niet echt voelde.
Terwijl dat bezig was, toen zat ik opeens in mijn hoofd na te denken. Toen dacht ik, ja, maar wacht even. Nu komen eerst zijn billen eruit. En dan, dus dan moeten ze dat hoofdje op het laatste moment. Gaat hij nou gewoon dan... die baby draaien of zo. Ja, dus ik ben echt een beetje gaan kijken. En dat is inderdaad
dat
wat
is wat hij deed. Hij heeft heel voorzichtig, dat vertelde hij achteraf ook. Heeft hij hem helemaal een beetje moeten draaien en meehelpen.
Absurde situatie of zo. Gewoon omdat je opeens denkt van, oh ja, maar dit is ook gewoon een soort kunst of zo die hier gedaan moet worden. En...
Ja, en heel voorzichtig, maar toch wel snel of zo.
Ja.
En dat je hem opeens zo voelt, zeg maar, dat hij geboren werd. En dan werd hij weer op mij gelegd, maar echt heel kort. En ik zei weer, nog een baby.
Ja, nog een baby.
Ik was soort van, nog een baby, zei ik.
Ja.
Toen lag hij dus op mij, maar hij werd eigenlijk meteen meegenomen. Jij mocht ook navelstreng niet...
Ja, hij maakte geen geluid.
Nee, hij was slap. Hij was helemaal slap. Dus dat was heel iets anders dan dat Oem op me gelegd werd. Want
die was voor mij wel een beetje aan...
Die was gewoon al een beetje aan het bewegen. En hij was gewoon helemaal slap, werd hij op me gelegd.
Meteen zo'n gevoel van, oké, hoe lang duurt dit nog of zo? Ik had zo'n idee van... Oké, dit zal wel moeten, maar...
Maar wat bedoel je dan?
Dat hij op je gelegd werd en dat hij niks deed. En dat ik dacht van...
Oh ja, hij moet eigenlijk gewoon gelijk mee.
Er klopt iets niet.
Ja. Ik was wel echt een beetje out of it, hoor. Want jij hebt het denk ik veel heftiger beleefd dan ik. Want in zo nogmaals, ik zei nog een baby, heel blij... dat hij gewoon meteen werd meegenomen.
Ja, de gynaecoloog die knipte heel snel de navelstreng door. Er stonden 2 neonatologen bij een bedje en daar werd hij naartoe gebracht... Ik stond zeg maar aan de andere kant van het bed dan waar dat bedje was. Ik kon het wel zien. Maar ik stond daar met Uma en ik dacht, ja, het is ook wel raar dat hij er nu alleen is. Dus toen ben ik daar naartoe gelopen met Uma in mijn arm. En ze waren al met de nazorg van jou bezig. En jij was een beetje out of it eigenlijk. Ja. Ik weet niet, maar ik heb het waarschijnlijk wel gezegd van, ik ga er even naartoe.
Ja, ik zei, ga maar. Ja.
Maar toen gingen ze hem beademing geven. Ik wist wel van, oh ja, het kan zijn dat hij niet... dat vocht er nog niet goed uit is en dat ze dat eruit moet krijgen... dat ze longetjes vrij moeten maken. Dus ze deden zo'n knijpding dat je dan lucht in de longen blaast. En dat hebben ze volgens mij 5 keer gedaan, maar ik weet het niet meer. Maar ik had in ieder geval het idee van, oh, dit moet toch na 1 keer wel goed zijn. En hij was best wel blauw en sowieso echt een mini baby. Echt ja, heel klein, heel als dun, 2 ja. kilo iets meer. Dus ik weet wel dat ik toen dacht van, oh, dit kan echt nu helemaal misgaan.
Ja.
En sowieso, ik bedoel, hij is gewoon heel erg klein.
Veel kleiner dan dat ze hadden ingeschat. Ook,
ja. Ja, ik weet niet hoe lang het duurde. Ik denk iets van 30 seconden of zo. Ik begon die geluid te maken, op hele hoge toon te huilen, weet ik wel. Oma had een lagere toon. Het viel meteen op van, oh ja, hij klinkt al heel anders of zo.
Ik lag daar. Ja, ik kreeg dat helemaal niet mee. Ja, de enige dat hij ging huilen, dat kreeg ik mee. En toen kon ik iets ontspannen. Maar ja, daarna moest nog de placenta geboren worden. Daarna moest ik nog gehecht worden. Dus ik heb eigenlijk heel lang die baby's ook helemaal niet op me gehad of zo, voor mijn gevoel.
Nou, ik denk dat ik op een gegeven moment Uma wel aan je heb gegeven.
Ja,
en
ja
dat
op een gegeven moment had ik Uma en dan had jij Arthur.
Ik denk echt na een paar minuten dat toen dingen met hem normaliseerden.
Ja.
En volgens mij kreeg hij dingen als een luiertje om, maar dat weet ik eigenlijk niet meer precies. Nee. Maar in ieder geval kreeg hij in zo'n doek en toen ben ik hem gaan vasthouden en dan kon Uma gewoon bij je liggen.
Ja,
en
ja.
Ze werden geboren dus 10 uur en 10 over 10, 10:15.
Toen iedereen weg was, nadat ik gedoucht had, dat soort dingen. En dat we eigenlijk alleen waren op de kamer. En dat was het, hè.
En dat we die 2 bedjes daar hadden staan, het was opeens heel stil.
Ja.
Je hoort dan alleen de airco in zo'n ziekenhuis de hele ja. tijd, denk ik. Ja.
En dan waren we opeens met z'n tweeën en 2 baby's.
Wat een bevalling, wat een bevalling. Wat een bevalling.
Jeetje, wat een verhaal. Wat een bevalling. Ja. 2. Oh, ik voel de spanning wel in mijn lijf. Moet ik zeggen.
Ik heb ook echt ademloos mijn mond open om te zitten luisteren. Want hoe kijk jij daarop terug, Jona?
Ja, het is zo moeilijk, want je gaat daarna natuurlijk een periode in dat het gewoon super druk is.
Mm-hmm.
En het dan steeds meer een klein moment wordt en iets wat gewoon goed is gegaan. Dus eigenlijk, van tevoren is het grootste ding ooit. Het is gewoon, daarna zie je wel gevoel, maar als dat maar goed gaat. Dus ik denk eigenlijk vlak daarna vooral met heel veel opluchting. En eigenlijk daarna... Ja,
nee, we hebben wel één zo'n foto van jou. Dat jij hebt die baby's eerder allebei vastgehouden dan ik, tegelijkertijd.
Ja.
En we hebben één zo'n foto van Jeun dat hij echt super verliefd kijkt. Dat hij echt zo helemaal...
Ja, maar dat,
bij de
dat
baby's
was, ja.
En dan helemaal zo verliefd. Die foto is het niet van mij, maar is er wel van Jeun.
Ja, nee, dat klopt wel, ja. Ja, dus hoe kijk je daarop terug? Ja, eigenlijk omdat de bevalling, vanaf dat ze starten... Misschien dat ze om 5 uur starten met de eerste weeënopwekker. Zo weet ik niet.
Ja, zoiets, ja.
En dat het om 10 uur al zover was het zo snel dat het eigenlijk gewoon zoveel dingen op elkaar was dat je echt dacht van, ik moet hier nog over nadenken.
Mm-hmm.
Maar vervolgens die periode daarna, die helpt niet echt met je geheugen.
Tijd voor.
Ja. Dus ik denk dat er 3 keer andere dingen overheen geschreven zijn.
Nou ja, en
dat
ik denk
we even
ook,
moesten terughalen.
Ik denk ook omdat er verder niet een negatieve nasmaak of zo is bij die bevalling. Dus dan...
Ja, ik had misschien zelf wel met Arthur dat even spannend was, had ik wel... Dat is wel na blijven zingen. En ik denk niet dat dat nog weggaat opeens.
Ja, dat jij dat hebt gezien echt, ja.
Ja, omdat je gewoon... nou, misschien je kwetsbaar voelt heel erg. Dat je denkt van, oh shit, wat als hier iets misgaat nu of zo. Dus, en het is heel fijn dat dat weer goed komt. Maar je hebt gewoon een paar keer zo'n moment gehad dat je denkt van... Zeg maar na zo'n bevalling ook zoiets van... Oké, we zijn hier wel echt langs een rand gegaan.
Mm-hmm.
En het is goed gegaan. En dan moet je wel gewoon even een beetje, ja... Tot je door laten dringen dat die rand er is en dat je gewoon heel blij kan zijn. Maar ja.
Eigenlijk zeg je, het is allemaal heel snel gegaan. Er is een soort vrachtwagen over je heen gedenderd.
Ja.
Zo is het je allemaal een beetje overkomen. En je kan heel erg de opluchting voelen, maar ook wel de spanning. En ik hoor je ook heel duidelijk zeggen, dat is wel iets wat je in de loop van de tijd daarna nog zou willen verwerken. Maar daar is niet per se super veel ruimte voor, want dan komt het volgende staat alweer op de stoep.
Ja. Ja.
En voor jou,
ik weet dat ik echt een heel pijn gevoel had. Ik weet dat ik daarna ging douchen en dat ik dacht, oh, dit is een moment, je moet plassen. Dat is een goed moment om te... En dat lukte allemaal, was helemaal goed. En ik had ook de dag daarna, ik keek in de spiegel en ik zag die buik en het was opeens een veel kleinere buik en gewoon... Ik weet niet, ik voelde me eigenlijk gewoon heel erg prettig. Ik was gewoon meer blij opgelucht dat alles echt net goed was gegaan.
Voor mijn gevoel loopt dat ook als een soort rode draad door jouw verhaal heen. Jouw continue power en jouw rust en jouw vertrouwen en je rustige state of mind. terwijl je schreef aan ons dat je in aanloop naar die geboorte wel spanning voelde en dacht, oh ja, bevallen, dat vind ik echt wel een heel ding. En dan gebeuren er ook best wel hele heftige dingen. En toch omschrijf jij de hele tijd een soort rust en kalmte en vertrouwen. Ja. Ja. Wat heeft jou geholpen om dat te hebben?
Het is wel echt zo. Ik was, voordat ik zwanger was, was ik gewoon, dacht ik, ja, maar ik ben denk ik ook een beetje opgevoed met, oh ja, die bevalling, ja, dat is echt verschrikkelijk. En dat is gewoon, daar heb je het eigenlijk niet over. En naarmate ik verder zwanger was, was die rust meer er. Ik was echt heel vroeg begonnen met yoga, 1 keer per week. En dan heb je ook zo'n moment dat je dan handen op de buik en dat je moet connecten met de baby's. En dan in het begin denk je, wat onzin. Want die, zeg maar, met als je, weet ik veel, 12 of 13...
2 rijstkorrels.
Ja, ja, en ook gewoon, je hebt daar helemaal niet dat gevoel bij. En je bent nog helemaal niet met de bevalling bezig. Je bent helemaal niet, dus dan... Maar in de yoga wordt dat wel dan meegenomen, zeg maar, in die lesjes. Zeg maar later, als je verder bent in die zwangerschap, dan merk je opeens van, oh ja, dit is op zich logisch dat ze dit nu zeggen. En het is wel fijn voor die verbinding. En het gaf mij ook wel een soort van rust. En ik wist ook wel dat ik, zeg maar, ik had er alles aan gedaan. Dat was een beetje mijn gevoel van qua voorbereiding. Van oké, we hadden cursus gevolgd. Wat mij ook heel veel rust had gegeven. Omdat je gewoon meer weet van, jullie hadden het supergoed uitgelegd. Van een beetje die combi van wetenschap, maar ook gewoon, ja, rust bewaren. En ik merkte ook tijdens die cursus, bijvoorbeeld dat jullie dat ijsklontjes challenge, weet je wel. En ik merkte, oké, ik kan dat gewoon. Ik heb daar echt, ik hoef geen muziekje extra, of ik, dat hoeft niet. Ik kan het wel volhouden. En ik weet van mezelf wel, ik heb veel gesport en ik kan wel tot het gaatje. Dat weet ik van mezelf. En dus dat gaf mij een soort van rust of zo. En ook omdat wij een muziekje op hadden. En we hadden het niet zwaar gemaakt die hele dag. We waren gewoon ontspannen aan het kletsen. En we waren gewoon met z'n tweeën. En ik wist dat jij ook net zoveel wist als ik, zeg maar, wat er ging gebeuren. En dat gaf gewoon allemaal rust.
Ja, dus je zegt ook, in het begin is het allemaal nog een beetje cryptisch, maar je groeit door er aandacht aan te besteden. Zeker. Af en toe momenten te pakken om je erop te focussen en dan ook kennis tot je te nemen.
Zeker.
En ik hoor je heel erg zeggen, het feit dat jij, Jona, dezelfde kennis hebt, waardoor je ook gelijk optrekt. Ja. Dat maakt dat je groeit naar een soort van kaders met vertrouwen en dat je er rustig in kan stappen. Want heb jij die groei dan in de loop van de zwangerschap ook zo ervaren, of is het voor jou toch anders geweest?
Nou, ik denk dat we er op een andere manier mee omgingen. Dus kijk, waar ik heel erg behoefte aan had, was echt het snappen. Dus ik ook het tweelingending. Misschien is dat niet elegant om ding te zeggen, maar zo voelt het een beetje, gewoon dat hele vraagstuk.
Mini masterclass met Dr. Mama.
Een tweeling spreekt altijd tot de verbeelding. De kans dat je spontaan zwanger wordt van een tweeling is 1 op de 100. Meestal, in 70% van de gevallen, is het een twee-eiige tweeling. Zij hebben allebei een eigen vruchtzak en een eigen placenta. Als een bevrucht eitje zich in een vroege fase in tweeën splitst, dan is er sprake van een één-eiige tweeling. De meeste één-eiige tweelingen delen een vruchtzak. 30% heeft, net zoals de twee-eiige tweeling, ieder een eigen vruchtzak en een eigen placenta. Op de echo kan je dus alleen met zekerheid zeggen dat het een één-eiige tweeling is als je ziet dat de tweeling 1 vruchtzak deelt. Wanneer je 2 aparte vruchtzakken ziet, dan kan je later in de zwangerschap misschien wat meer te weten komen als blijkt dat de seksen verschillend zijn. Dan weet je per definitie dat het een twee-eiige tweeling is. En verder is het afwachten. Een tweelingzwangerschap komt met de nodige uitdagingen en risico's. Uiteraard is er van alles wat dubbel telt. Extra veel zwangerschapshormoon, dus soms extra misselijk in het begin, maar ook de hoeveelheid extra bloed die het hart moet rondpompen ten opzichte van een eenlingzwangerschap. Vervelend is ook dat je een hogere kans op complicaties hebt, waarvan vroeggeboorte de meest voorkomende is. Bij een tweelingzwangerschap word je daarom altijd vanaf het begin uitgebreid medisch gecontroleerd. De baby's die een placenta delen, worden specifiek goed in de gaten gehouden op het zogeheten twin-to-twin transfusion syndrome. Dit komt in zo'n 5-15% van de gevallen voor. Bij baby's die een vruchtzak en een placenta delen, is het normaal dat er wat bloeduitwisseling tussen de baby's plaatsvindt. Dit behoort wel in evenwicht te zijn. Het wordt een probleem als de ene baby meer bloed en voedingsstoffen krijgt van de andere baby. Dit is voor beide kinderen ongunstig. Het kan behandeld worden in het gespecialiseerd centrum in Leiden. De meest voorkomende complicatie is vroeggeboorte. Van de tweelingen die een eigen placenta hebben, eindigt bij ruim de helft de zwangerschap voor 37 weken. Na 40 weken zwangerschap neemt de kans op ernstige problemen bij de baby toe. Het advies is dan ook om de zwangerschap te beëindigen voor 40 weken. Van de tweelingen die een placenta delen, is de gemiddelde zwangerschapsduur ongeveer 35 weken. Omdat het risico op complicaties hier groter is, worden de gezonde zwangerschappen beëindigd bij 37 weken.
De geboorte lijkt veel op de bevalling bij een eenling. Realiseer je dat het een medische bevalling is, dus dat de baby's vanaf het begin van de bevalling gecontroleerd worden met een CTG. Vaak wordt de baby die als eerste voor de uitgang ligt gemonitord met een elektrode die op het hoofd gezet wordt, oftewel een inwendige registratie. De tweede baby wordt uitwendig geregistreerd met van die buikbanden. Ook kan het drukker zijn op de kamer, omdat er meer waakzaamheid is en er letterlijk meer handen nodig zijn. Het kan zo zijn dat je de weeën van de ontsluiting en uitdrijving minder goed voelt, omdat de baarmoeder zo sterk uitgerekt is. Soms duurt het ontsluiten ook langer, omdat de weeën wat minder sterk zijn. Indien nodig kan er oxytocine gegeven worden via het infuus. Dit is altijd in samenspraak met jullie. De persweeën verlopen ook hetzelfde als bij een eenlingzwangerschap. Zoals bij elke uitdrijvingsfase wordt de conditie van de baby goed in de gaten gehouden en gekeken hoe de baby's reageren op het persen. Als de eerste baby geboren is, zal die op je borst gelegd worden, maar zal een deel van de hulpverlening direct de focus leggen op de tweede baby. Omdat er opeens ruimte ontstaat doordat de eerste baby weg is, kan de tweede baby in een andere houding gaan liggen. Soms gunstig, soms ongunstig. Daarnaast wordt de conditie goed gecheckt en gekeken of de navelstreng niet afgekneld wordt door de grote verschuiving die plaatsvindt in de baarmoeder. Als de baby dwars ligt en niet meer recht gemanoeuvreerd kan worden, dan kan het voorkomen dat de tweede baby per keizersnede geboren zal worden. Als de baby in hoofdligging ligt of in stuitligging, dan wordt de tweede baby meestal vaginaal geboren. Vaak binnen een half uur na de geboorte van de eerste baby. Ja, zo klinkt het bijna als peanuts, maar dat is een bevalling natuurlijk nooit. De kans op een keizersnede is verhoogd bij een tweeling en dit kan in elk deel van de geboorte een optie zijn. Daarnaast is het nageboortetijdperk belangrijk omdat je door de grote uitzetting van de baarmoeder een grotere kans hebt op ruim tot veel bloedverlies na de geboorte, waardoor er vaak ook gekozen wordt voor het actief leiden van het nageboortetijdperk door middel van oxytocine.
Omdat het op mannen uitzegt.
Ja, dan heb je zo'n speciaal boek daarover. En dan is het wel interessant om dat te lezen. Echt een beetje, voor mij is het gewoon belangrijk om die context te hebben. Het is ook een beetje een ouder boek. Dus dan staan er ook wel dingen in over mannen en vrouwen. Of zonen en dochters. Wat voor dingen. Dan denk je, oké, ik moet ook nog kritische extra onderzoek doen. Dus je moet echt wel een beetje ruimer kijken. Ik was misschien ook bezig met statistieken over risico's. Nou, en we hadden het er natuurlijk gewoon veel over. Ik denk dat we het altijd veel gehad hebben ook over hoe je wil zijn als ouder. Dus dat was denk ik veel van onze voorbereiding. Mm-hmm. Het was wel ook denk ik uit de cursus heel duidelijk dat ik gewoon ervoor... Ik denk dat jij wel duidelijk had gezegd. En daarom was het met die knip ook zo van... Je wil gewoon dat, zeg maar, die soort advocatenrol, dat ik nog wel even extra bewaar. Ja. Dat als je niet dat kan zeggen, dat ik dat doe.
Ja, nou ja, en ik denk ook dat het een soort van mythe is dat ik soort van meer zou moeten weten dan jij over hoe het gaat. Mm-hmm. Ik bedoel, het zijn onze eerste baby's. I don't know, weet je wel. Dus dat was voor mij ook wel, zeg maar, dat het je soort van allemaal wordt opgelegd. Van je zou het heel natuurlijk en je moet. En terwijl als je dat dan nooit zo hebt gevoeld, want dat is bij mij nooit geweest. Ik heb nooit die behoefte, zeg maar, vanaf kind af aan dat ik zwanger wilde zijn of dat ik me. Dat is bij mij nooit.
Dat was meer bij mij.
Dat was meer bij jou. Ja, jij wilde heel graag kinderen. En ik had meer zoiets van: oké. We gaan het zien. En dus dan als je dat nooit zo... Dan heb je ook niet het gevoel van... Ja, weet je, ik weet dus ook niet precies hoe het moet. En dat als Jon dus ook net zoveel van af weet als ik... Dan voelt dat ook heel prettig.
Ja, en dan kan je je dus ook samen terugtrekken in die badkamer... Op de wc en de badkamerrand. Ja. En daar een ja, een bubbel creëren. Ik kan me voorstellen dat daar een heel groot deel ligt van de positieve herinnering. Ja. Omdat je echt met z'n tweetjes in een bubbel mag stappen en in die reis kan beginnen. Ja. Zoals jullie eigenlijk al in de auto samen stappen en denken, ja, straks zijn die maxicosis gevuld.
Dat
met
is wel
baby's.
Bizar hoor. Dat is echt heel bizar.
Dat is, ja, onnavolgbaar, terwijl je er al zoveel weken naar uitkijkt. Terwijl, ja, je al zoveel weken denkt, het kan elk moment gebeuren. Als het je gebeurt, is het nog steeds bijna niet te bevatten.
Maar ik denk dat dat ook wel is wat je zegt. Want met een tweelingbevalling, je weet gewoon dat heel veel dingen niet kunnen. Hmm. Dus zoals misschien in een bad of thuis of dit. Ja. Dat is allemaal dat je weet.
Boel dingen af.
Dat kan niet. Nee. En dan word je gewoon ook echt door zo'n gynaecoloog gezegd, ja, is allemaal heel leuk en aardig, maar dat kan gewoon niet.
En wat vond je er dan van dat je op die manier op het bed moest persen? Had je daar moeite mee zelf?
Ik had daar zelf geen moeite mee, omdat ik zeg maar daarvoor heel veel vrijheid had gehad. Mm-hmm. Dus ik had met die oxytocine, als je nagaat hoeveel soort van interventies, mm-hmm, hoe dat wij hebben gehad, of ik. En ik heb dat dus niet als onprettig ervaren. En dat vind ik denk ik ook wel belangrijk. Want er wordt ook wel, wat ik heel veel had gezegd, van je moet hierop letten en daarop. En je moet een keuze maken. Mm-hmm. Maar ja, je komt in de molen van, oké, we gaan de oxytocine bij je in doen. En dan weet ik wat het is en dat vind ik fijn.
Ja.
Maar ik ben dan niet in staat om te zeggen, nee, maar ik heb 3 centimeter ontsluiting. Laten we even wachten. Dat doe je ook niet. Ik heb er achteraf over nagedacht. Als je nagaat hoeveel interventies er waren, mm-hmm, maar dat je er toch met een prettig gevoel, mm-hmm, doorheen bent gegaan, dan is het ook wel dat je gewoon vooral die kennis had om te, mm-hmm, weten van oké, wat is dat infuus wat ze gaan inbrengen? Je weet waarom dat is. En want zij zeggen dat dan niet natuurlijk.
Nee, er gaat heel veel natuurlijk op de automatische piloot.
Bij hun, ja.
Bij hun, waardoor het helpt om die achtergrondkennis te hebben. En ook wat je zegt, het is de eerste keer. Er is duidelijk wat zenuwen. Er is wat duidelijker een strak protocol waarin je voelt, ja, er is iets minder ruimte om te zeggen, ja, zal dat nou moeten? Wat, ja, dan ook. Maar dus ergens ook voldoende door de achtergrondkennis. En ik denk ook, jullie beschrijven elke keer de goede communicatie van de hulpverlening als in op een prettige manier.
Ja, nou ja, en dat was bijvoorbeeld die gynaecoloog die begon al met, toen de eerste keer dat hij raakte me zeg maar aan op mijn schouder en zei, vind je dat prettig als ik je aandraag? Mm. Trouwens, weet je wel, was een jonge man en dat vond ik heel prettig. Want ik zei, ja
heel
prima,
netjes.
Fijn, ja, dat je dat even vraagt. En ik denk dat verder, we waren gewoon ons bewust dat heel veel dingen niet konden. Dus dat je zeg maar vrij rond kan lopen met het infuus. Topper.
Was
weet je wel,
ja,
dat je dus 2 van die banden, hadden we nog van tevoren gevraagd, die CTG-banden, dat die los zijn en dat je niet bij open bed moet blijven, hebben we van tevoren gevraagd. Zeiden ze, ja, hoogstwaarschijnlijk hebben we die daar, maar weten we niet helemaal zeker. Hebben we toch maar gevraagd, weet je wel. Uiteindelijk waren ze los, helemaal top, kon ik ook meelopen. Trouwens, heel vervelend met 2 banden. Maar in ieder geval,
for the record.
Maar wel zeg maar fijn
het
dat
beste
dat
eruit gaat.
Ja, en dan precies. Dat je dus niet op dat bed al die voorweeën hoeft te doen, maar dat je dus naar de badkamer gaat. Dat voelt ook als vrijheid. Dus dat uiteindelijk dat persen op het bed was helemaal niet erg.
Dat is logisch.
Het was logisch. Ja, en ook iedereen moest daar zijn. En ook met al die apparaten. Dus dat was, voelde niet raar.
En wat denk ik ook wel zo was, is natuurlijk, we zaten al sinds het begin in die molen.
Mm-hmm. Ja, het is echt een waardevol stukje regie wat je daar ook gepakt hebt met de knip. Alleen al voor die paar seconden dat je even echt touchbase doet en denkt, moet het echt? Het vertrouwen kan horen vanuit Eva, en dan is het ook goed. Mm. En dan is er opeens jullie baby. En dan is er de ontlading en een baby. Wat natuurlijk super grappig is, maar zo herkenbaar. Mm-hmm. En dat lijkt me ook heel intens, toch? Van een, nou ja, ik denk dat het vaak bij een tweelingzwangerschap zo voorkomt. Maar jullie situatie was duidelijk ook nog precairder. Je hebt de totale ontlading. Ze is er. Maar binnen een minuut of 2 minuten moet je alweer door met het volgende. Want er staat echt wel iets heel spannends te gebeuren. Want zij moest snel geboren worden omdat het met Arthur niet goed ging.
Ja.
Die tot op die tijd ook niet voldoende gecheckt kon worden hoe slecht het dan ging. Want je hebt geen toegang tot hem. Er ligt nog een baby voor. Hoe doe je dat? Ik bedoel, je kan het. Maar hoe werkt dat schakelen?
Ja, gewoon gaan. Ja, het is niet. Je hebt geen optie. En ik denk dat het wel fijn was dat wij van tevoren dus hadden besproken wat er ging gebeuren. Dus oké, Uma wordt geboren, die gaat naar Joon toe. Ja. En dan was ook van tevoren...
Je moet meteen door,
dat wisten we.
Dat
wist ik.
Je hoefde niet een trui uit te doen.
Nee. Het was gewoon heel duidelijk. Zij gaat bij Joon op de borst en dan komt baby B. Want ze noemen dat baby A en baby B. In je hoofd is het soort van, oké, taak 1 volbracht, op naar taak 2. Ja. Dit is gewoon, dat is hoe dat gaat. En that's it.
Terwijl jij eigenlijk beschrijft ook dat je al misschien wel veel meer in een kwetsbaar moment zit. Want je staat er met ook ontbloot bovenlijf. Dat maakt jou kwetsbaarder. Je hebt een baby.
Het is koud ook in het ziekenhuis.
Het is koud, ja.
Dus je denkt al van, hoe lang sta ik hier? Ga ik eigenlijk zo...
Ga ik toch vragen, kan iemand mijn dekentje geven? Maar je hebt een baby aan je geplakt. Je zit dus helemaal, ik denk veel meer toch nog in die ontlading. En je staat vervolgens met je neus erbovenop hoe Arthur geboren wordt. Met een stuit waar je opeens van denkt, holy crap, hoe gaan ze dat eigenlijk hier doen? En dan opnieuw een ontlading, want hij wordt dus wel binnen die ene perswee geboren. Wat chapeau en ontzettend knap natuurlijk, dat het gelukt is, zo fijn. Maar dan de verwarring, want dan is het heel anders dan toen Uma geboren werd. En dan dus ook de vertraging die je beschrijft van secondes die echt wel voelen als uren. En dat je denkt, wat gebeurt hier? En wat gebeurt er precies met de communicatie? Want kregen jullie het een en ander uitgelegd of gebeurde er gewoon van alles?
Nou, ik weet in ieder geval dat gewoon gebeurde er. En het was volgens mij ook echt heel stil. Dus het was wel duidelijk van, hier is iets spannends aan de hand. Dus toen voelde ik wel van, ik moet daar naartoe. Maar eigenlijk de tijdservaring is heel raar. Want je stelt je sowieso in, want dat weet ik wel uit de cursus. Het is volgens mij de range is ergens tussen de 4 en de 40 uur of zo. Dat zoiets duurt.
Yeah.
Dus dan denk je, nou, het zal in ieder geval 20 uur duren of zo. Dus je zit al echt zo van, hè, maar wacht even. We zitten nu al dat ze geboren gaan worden. En dan zo kort op elkaar. Zeg maar dat je een baby opeens vast hebt en die kijkt echt zo. En dat is heel bijzonder. Maar dan komt eigenlijk al de volgende baby. Je moet ook zo'n navelstreng doorknippen. En je hebt dan die baby en dan komt de volgende al en dan zie je al van, oh, er is hier wat spanning en daar is wat geluid bij die neonatologen. Oh, en hij knipt nu gewoon de navelstreng door en het gaat gewoon allemaal heel snel. Op zo'n moment heb ik in ieder geval dat ik denk van, oké, dit is een heel belangrijk moment. Wat ik in ieder geval merkte is van, oh ja, ik weet nou niet of ik heb Uma tegen me aan. Ik sta naast Eve, we moeten Eve ook supporten, maar nu ligt een kind van mij daar in zijn eentje bij die mensen. En ook omdat het koud is, heb je zo'n gevoel van...
Ja, ze zeiden ook niet van, kom maar hierheen of zo.
Dus ik weet wel dat ik echt een beetje
daar zijn
in die
ze
verwarring
ook niet mee bezig,
zat.
Hè? Ze zijn bezig met die baby.
Ja, dat is ook helemaal goed. Maar ik denk gewoon dat je dan zelf denk je opeens van, oh ja, ik moet van dat je je bezighoudt met je partner. Heb je opeens twee kinderen erbij en eentje... Want ik zat van tevoren al heel erg na te denken, oh ja, wat nou als Eve dan weg moet voor elkaar? Blijf ik dan bij de baby? En dan is zij misschien met die andere baby. Ja. Dus dat was een beeld dat ik in mijn hoofd had. Dan ben ik opeens alleen met de eerste baby. Maar nu had ik zoiets van, oh ja, ik moet nu toe naar die tweede baby. En ik heb zelf dan de baby in mijn hand. Ja, dus ik had wel zoiets van, ja, ik wil even met Eve checken van...
Is dit oké?
Ik weet het vooral visueel nog. Dat ik gewoon, want je hebt eigenlijk een hele donkere kamer en je hebt een paar felle lichten waar dingen gebeuren.
Het was donker, het was niet.
Dus het voelt echt gewoon van, oh ja, er wordt iets uitgelicht op het podium en eigenlijk wil ik gewoon daarbij staan. Want hoe gaat het met mijn zoon? Dus dat had ik eigenlijk wel heel sterk. En ik had tegelijkertijd ook gewoon een mini baby tegen me aan en dat voelde wel ook gewoon heel fijn of zo. En met Eve ging het goed. Dus het was ook wel zo dat er niet, zeg maar, allemaal rampen tegelijk voltrokken. Het was gewoon, nou ja, daar is nu echt iets heel belangrijks bezig. En
Maar dat was dan wel iets wat je ook echt eventjes intern met jezelf moest uitvechten. Want ik kan me wel voorstellen, je zegt, ja, daar zijn ze niet mee bezig. Er zijn belangrijkere dingen. Ik denk als je het natuurlijk sec hebt over gezondheid, dat het klopt. En aan de andere kant zijn dit natuurlijk wel echte grote live events, wat heel prettig is als je daar mentaal in meegenomen wordt. Dus als er toch, want er staan 8 mensen in de kamer, iemand zegt, kom mee naar je baby, want dan kan je zien wat hier gebeurt. En dan kan je het daarna uitleggen aan Eva, hoe waren die eerste minuten? En hoe verschrikkelijk het ook is als je ziet dat je baby beademd wordt.
Want dat is inderdaad wat je gezien hebt. We weten dat het wel heel veel verschil maakt dat je daarbij betrokken bent, in plaats van dat er een rij artsen zich sluit en dat je eigenlijk niet meegenomen wordt in dat stuk. Hoe heftig het ook is om het te zien.
Ja, nou, ik denk wel dat het hielp dat ik wist dat dit kon. Dat er gewoon dat hij nog niet meteen kon ademen. Maar inderdaad, door die hele stilte. Mm-hmm. Terwijl het daarvoor heel. Het is net alsof opeens het lawaai weg. Zodat je wel eens een film ziet dat er een ontploffing is en dat iemand vaak alleen maar een soort piep of iets hoort. Dat gevoel was het een beetje. En ik had zoiets van: ik moet daar naartoe, maar je gaat daar naartoe. En je weet ook wel, je hebt hier niks toe te voegen. Dus je staat er zo bij met een baby en je denkt van, dit is wel echt linkersoep waar we in zitten. En ik kan niks doen.
Nee.
En even in dat geval ook niks. Ja, je hebt het meer daarna echt uitgebreider gehoord, denk ik.
Ik hoorde het alleen. Ik hoorde gewoon alleen dat die. Ik wist gewoon niet wat er was. En het is natuurlijk raar dat die helemaal slap was op je gelegd. Dat was gewoon echt heel duidelijk. Een rare naargevoel eigenlijk. Ja, daarna, hij werd gewoon woep. Ik weet alleen maar handen. Handen die je meenemen. En dan hoor je niks. En dat is het. En ik zag jou zo met Uma daar naartoe lopen. En ik dacht ook, ga er maar naartoe. Maar je hoort niks. En dat is gewoon heel onwerkelijk ook. Dus je weet ook niet wat er gebeurt. Ik wist niet wat er gebeurde. En ik dacht alleen wel. Maar dat is omdat je het misschien dan weer niet ziet. En je ziet wel dat iedereen mee bezig is en jij bent er naartoe. Dat ik meer gefocust was van, wanneer hoor ik iets? Wanneer hoor ik iets? En toen hoorde ik het gehuil en toen was ik oké.
Ja.
Toen kon ik ontspannen. Dat was het meer voor mij. Maar ik denk dat jij. Ja, ik weet niet. Want ik was ook nog, zeg maar, net klaar met die bevalling. Dus dat is ook nog een soort van.
Ja.
Ja, ook onwerkelijk iets dat er gebeurde natuurlijk. Dus je bent niet helemaal erbij. Je maakt het waarschijnlijk iets scherper mee dan ik. Dus dat helpt misschien ook wel dat je er niet zo'n scherp randje bij hebt.
Ja, en dan, want dat is denk ik ook. Het gaat heel diep. En dan doet hij het. Dan heeft hij gewoon na 5 minuten een APGAR-score van 9. Dan wordt alles een beetje afgedraaid. En dan zijn jullie opeens alleen om 11 uur. En dan zijn jullie een gezin. En dan moet je dus ook langzaam maar gaan laten bezinken wat er allemaal gebeurd is. Dat dit dus is wat het is. Een brug tussen de ouders en de medische wereld. Die gebouwd is op 4 pijlers.
Hoe symbolisch wil je het hebben?
Waarom we deze podcast maken is omdat we willen focussen op dat stukje, hoe hebben jullie de geboorte beleefd? En jij zegt heel terecht, als je nagaat hoeveel interventies er waren, en dan beschrijf je wat wetenschappelijk ook onderschreven wordt, dat het feit dat je realistische verwachtingen hebt en dat je in al die kennis die je tot je hebt genomen en wat je van tevoren verteld is, ook door de gynaecologen, dat je heel goed meegenomen bent in, wat kunnen we dan verwachten? Waardoor je op die momenten dat er kink in de kabels, spanning of iets dergelijks heel snel mee kan switchen. Dat bepaalt veel meer hoe je het ervaart. Want er zaten genoeg spanningsmomenten. Ja. En omdat jullie allebei iedere keer meegenomen werden in wat er ging gebeuren en dat ook konden volgen. En dan vind ik heel mooi waar jij dan
echt
ook.
Heel mooi.
Hè, dat op het moment dat het knipje, daar moeten we inderdaad een ander woord voor verzinnen. Als iemand met zo'n heggeschaar aankomt.
Ja.
Je hoeft het niet kleiner te maken. Nee, mevrouwtje of zo. Dat jij even nog op de rem trapt. Omdat jij daarin, in die steunende rol dus ook zo, ook al dendert de hele shit over je heen, toch al die momenten van steun met mee in de bubbel en randvoorwaarden en coachen en persen. Briljant. Daarin, die continue steun, die maken dus ook dat je dit kunt ervaren als iets waar je met een positief gevoel op terug kan kijken, ondanks dat het intens en heftig en risicovol was. En dat kun je zo mooi horen en dat kunnen jullie zo goed omschrijven. Maar het stukje meegenomen worden in beslissingen die je aangaat zijn ook heel erg bepalend voor hoe je het beleeft. En daarin horen we heel veel mooie voorbeelden. Wat jullie uitgelegd wordt, dat iedereen respectvol met jullie omgaat, dat jullie wensen serieus genomen worden. En daarin ontstaat dan ook een enorm teamwork. Zelfs zo dat je zegt, Eva, de arts die erbij was en die zichtbaar zenuwachtig was, daar praat je met heel veel respect over, dat jij een prettig gevoel bij hem had. En dan benoem je ook dat op het moment dat jij aankomt en hij toucheert hoeveel centimeter je hebt, dat dat super onplezierig voelt en dat hij achteraf zegt, ik heb je ook vast gestript.
Ja, ja, een klein beetje gestript. Ja.
En dan kan ik me voorstellen dat de luisteraar denkt, jij vindt dat een vervelend gevoel. En je beschrijft in je mail aan ons ook dat dat een van de dingen is waar je een naar gevoel aan over hebt gehouden. Ja. Kan ik me voorstellen dat je als luisteraar denkt, ja joe, die man die doet gewoon zijn werk en... Het klinkt als een soort minor ding. Toch is dit een van de dingen die voor jou heel erg is blijven hangen.
Ja.
Kun je daar iets over zeggen?
Nou, het was denk ik zo omdat we toen net in het ziekenhuis waren en we begonnen zeg maar met dat hele proces en je weet niet. En hij was ook heel erg netjes in alles uitleggen. Dus ik was gewoon verrast, ook omdat het gewoon meer pijn deed dan dat ik had gedacht, zeg maar, het toucheren. Dus ik dacht, wat is dit nou? En dan hoor je dat, zeg maar, oh ja, ik had je ook een beetje gestript. En toen was ik even een soort van... Ja, dan voel je je toch een beetje... Ja, je voelt je echt heel onprettig. Omdat je gewoon, er is iets gedaan en dat voelde niet fijn. Ik had ook zoiets van, waarom heeft hij dat gedaan? En waarom heeft hij dat niet gezegd? En dat bleef gewoon een beetje in mijn hoofd hangen. En er was gewoon geen moment om dat verder te vragen of te doen. Maar dat is op een of andere manier, omdat het een onprettig gevoel had gegeven, was dat me blijven hangen. Ik had dus het geluk dat ik 3 maanden daarna nog gewoon face-to-face gewoon echt nog op controle kon. Dan heb ik echt om gevraagd. We hadden eigenlijk een telefonische afspraak. Toen zei ik, ik vind het eigenlijk ook wel prettig om gewoon weer elkaar te zien. En hij zei, helemaal prima, maak maar een afspraak, helemaal goed. En toen heeft hij echt minuut op minuut, hebben we samen de bevalling doorgenomen. Heel prettig. Toen we bij zeg maar, het toucheren kwamen, toen heb ik het wel echt gezegd van ja, als ik nog feedback mag geven, dan had ik dat inderdaad van tevoren gewild te horen willen krijgen dat je dat ging doen. Hij zei, oh ja, ja, maar met een soort van oh, het stelde niet zoveel voor in zijn beleving. Ja, en daarom precies. Had hij dat niet gezegd. En hij zei, maar ik vind het heel vervelend dat je dat zo hebt ervaren en ik neem dat mee. Dus dat was ook een heel fijne afhandeling voor mij.
Ja. Het onderschrijft echt zo erg het belang van meegenomen worden in beslissingen die je aangaat. Want hij heeft het ongetwijfeld met de beste bedoelingen gedaan, met een soort focus op het doel, namelijk een geboorte opwekken. Maar het is gewoon een aantasting van je fysieke integriteit. En daar kun je gewoon niet lichtzinnig mee omgaan. Dat blijkt ook wel dat is wat blijft hangen. Terwijl, wat hebben wij aan ervaringen gehoord
tussendoor?
Ja. Je zou denken, misschien zit daar nog...
Een kras.
En dat is denk ik echt een onwijs belangrijke boodschap.
Ja, maar ik moet wel zeggen dat zeg maar door het ook uit te spreken en dat aan te geven en dat gewoon ook klaar
serieus
is voor mij.
Nou, het was serieus genomen. Het is serieus dat is genomen. Natuurlijk ook dikke hulde, want ook hij had voor je verwerking. Super
ja, want
belangrijk.
Hij had het echt niet door dat een ding was. Nee. Dus, maar goed, het was wel iets wat 3 maanden daarna nog was blijven hangen, bij wijze van. En dus ik vond dat wel prettig, dat gewoon daarmee was het voor mij klaar en goed.
Later lachen we erom.
Ik weet niet hoe ver jij dat dan meekreeg, maar ze waren in ieder geval bezig. En die mensen die hadden dus allemaal mondkapjes op. Maar die ene verpleegster, waar we in direct contact mee stonden in het begin, die had echt zo'n spatscherm. Dus daar kon je wel meer de gezicht zien. Dat was op zich wel fijn. Maar wat dus ook zo was, ik weet dus niet precies wat er misging.
Was met de placenta, was dat?
Was het met de placenta?
Ja.
De gynaecoloog was in ieder geval bezig. En die deed iets waardoor er een ader waar hoge spanning op stond, die soort van ontplofte. Dus we hoorden echt zo'n lawaai. En toen zag je gewoon de gynaecoloog onder het bloed. Die vrouw ook onder het bloed. Maar ook het spatscherm onder het bloed. Maar ook het plafond bloed en de muur erachter.
Maar zij moesten daar echt heel hard om lachen.
Ja, zij vonden het heel...
Zij vonden het echt heel... En die
verpleegster was volgens mij niet...
Maar die had zelfs nog 3 maanden na... Ik had nog een check met die gynaecoloog daarna. En die hadden het nog steeds over. Ja. Want dat was namelijk nog nooit meegemaakt.
Jeetje, hoe bijzonder. Een geboorteverhaal van een tweeling en daarmee dus ook een extra lange aflevering. Maar het verhaal is nog niet klaar. Want eigenlijk na de geboorte begint het pas. En daarom vinden jullie in de volgende aflevering een soort bonusaflevering over wat er allemaal nog staat te gebeuren in de kraamweek, maar ook in het eerste jaar met de baby's. Maar voordat je de volgende aflevering induikt, duik even je podcast-app in, scroll naar boven of naar beneden, druk op sterren, schrijf op wat je ervan vond. Want dat helpt ons om weer beter gevonden te worden. En zo kunnen we meer ouders bereiken met de boodschap dat het niet gaat over het beloop, maar hoe je je beleving inkleurt. Wil je nou ook realistische verwachtingen krijgen rondom de geboorte? Je vindt onze zwangerschapscursussen ook online op drsmama.com.